Radio, televisie, internet en teletext voor alle Limburgers. L1. Balkon van Limburg. Met Ger Hoeben.
Een kanaal dat amper 90 jaar bestond. Een vergeten vaarweg dus. En laat het nou precies de ondertitel zijn van een boek over het kanaal van Luik naar Maastricht. Het was u misschien ontgaan, maar het is vandaag de dag van respect. En op een aantal plaatsen in Limburg is dat reden voor de burgemeester om les te gaan geven. En hoe speel je een wonderkind? Allemaal te horen op het balkon van Limburg. Goedemorgen trouwens. Baby makes a blue Jane's talk van Dr. Hoek was dat. Een vergeten vaarweg, een snel vergeten vaarweg, dat kun je wel zeggen. Een parafrase trouwens op de ondertitel van het boek dat Willem en Rob Kams samenstelden en dat 20 november in de schappen ligt. Met het kanaal van Luik naar Maastricht, of zo je wil, het kanaal de Liège aan Maastricht, want het is een tweetalig werk, willen de auteurs, de samenstellers moet je eigenlijk zeggen, de herinnering aan die vaarweg openhouden. Willem, Rob Kams, goedemorgen, welkom.
Goedemorgen.
Waarom mogen we die waterweg niet vergeten?
Nou, ten eerste omdat natuurlijk toch voor veel mensen leidensweg geweest is die het hebben aangelegd. Hè. Ik vind ook eigenlijk dat ze een plaquette verdiend hebben. Het zijn dus duizenden mensen geweest die dus daaraan gewerkt hebben. Het zijn arme sloepers geweest die bij temperatuur van min 15 graden in de winter dus echt hebben moeten hakken in die keiharde bodem. Bovendien zijn er in 1849 265 mensen overleden ten gevolge van de cholera-epidemie. De kerkhof bestaat helaas niet meer. Dus ik vind eigenlijk dat deze mensen moeten worden
herdacht
eigenlijk.
Ja. Gaat minder dus over het kunstwerk dan
natuurlijk niet. Het had wel een bepaalde sfeer. Het creëerde een bepaalde sfeer in Maastricht die het niet meer is. Ja. Tegenwoordig ligt er een verkeersweg op een groot gedeelte van het tracé. En het was vroeger toch echt wel leuker, moet ik zeggen.
Ja. Het heeft nogal wat voeten in aarde gehad voor dat kanaal er überhaupt... Nou ja, voordat de eerste spaan de grond in ging, moet je zeggen. Ja?
Ja, dat komt natuurlijk door de Belgische afscheiding in 1830. Er waren plannen om het kanaal aan te leggen in het Verenigd Koninkrijk. En tussen 1830 en 1839 was het kanaal helemaal niet mogelijk. En daarna moesten de onderhandelingen beginnen om dat kanaal van Luik naar Antwerpen aan te leggen via Nederland. Een rechtstreeks verbinding zou door de Sint-Pietersberg moeten gaan. Zou ze een gleuf hebben moeten graven zoals ze dat naar de hand deden. Maar de technische mogelijkheden waren er op dat moment niet.
Nee, en eerst had je het over een kanaal in één land. En opeens had je het over een kanaal dat in twee landen moest worden aangelegd. Nee, dat maakt het niet gemakkelijker. Hoe ging het daarna? Werden die beide landen het eens over?
Ze waren het vrij snel eens, vind ik. Hè. In 1839 werd de vrede getekend. En in 1845 werd het verdrag getekend dat het kanaal aangelegd ging worden. En in 1850 was het kanaal al klaar. Dus er wezen een behoorlijke snel besluit en een snelle uitvoering.
En wie betaalde dat dan?
De Belgen.
Helemaal?
Helemaal. De Belgen hebben tot op het eind het onderhoud en de bemanning van het kanaal betaald.
Maar er moest voor zo'n kanaal moesten natuurlijk gronden verworven worden. Mm-hmm. In Nederland ook.
In Nederland.
Ja. Misschien zelfs onteigend.
Ja. Dan moesten behoorlijke stukken in de stad Maastricht behoorlijke terreinen onteigend worden.
In Nederland?
In Nederland, in Maastricht. Mm-hmm. Ja. En dat betaalde de Belgen.
Wij voerden het uit, de Nederlanders voerden het uit.
De Nederlanders voerden het uit. Er was een commissie die zich bezighield met het onderlinge overleg. Bestaande uit 3 personen. Een Belg en 2 Nederlanders. En die met name de besluiten. En dat werd door Nederland uitgevoerd. Dus vanaf Klein-Terneijen tot aan het bassin.
De aanleg was kennelijk beduidend sneller gerealiseerd dan wat er aan vooraf ging, hè?
Dat kunnen we stellen, ja. Nou, ja. De eerste spade die ging in maart 1846 te gronden. In oktober 1850 werd er geopend voor de scheepvaart. In Nederland iets eerder dan België zelf. Mm. Er werd keihard gewerkt en weersinvloeden.
Ik ga niet vragen hoeveel kubieke meter grond er verzet werd.
Maar... Nou, dat weet ik wel. Maar
ja, laat horen dan.
Nou, die vraag werd gesteld. Dat is ongeveer 4 miljoen kubieke meter.
Ja.
En dat ging daadwerkelijk zo met...
Ja. En wat ik dus wil zeggen is dat de weersinvloeden niet van toepassing waren. Dus er werd echt keihard doorgewerkt. Hè. De mensen kregen dus s'ochtends een roggebrood. Dan moesten ze de hele dag opteren. Of het regende of sneeuwde of het voordat het kraakte, het werk moest doorgaan. En dat heeft zich ook geregeld, of tenminste geuit in het feit dat het dus 5 jaar later al bevaarbaar was, het tracé.
Ik durf na die opmerking de volgende vraag niet te stellen. Want de aanleg van zo'n kanaal, dat moet ook een enorme impuls zijn geweest voor de regionale werkgelegenheid.
Ja, nou niet alleen voor de regionale werkgelegenheid.
Als ik het af en toe hoor, lijkt het wel op slavenarbeid, zou ik maar zeggen.
Ja, in die tijd werd gewoon keihard gewerkt en... In België waren er voornamelijk botteressen. Er waren dus vrouwen die dus speciaal schoeisel hadden. Dus bot, zware schoenen.
Bot van sabot, van klomp, of toch niet?
Dat weet ik niet precies. In ieder geval, het waren in ieder geval mensen die gewend waren dus keihard zeer zwaar werk te verrichten. Die vrouwen die waren ook actief in de mijnbouw. Die lossen schepen, die beladen schepen. Er werden ook geadverteerd in provincies als Groningen, Friesland en... De samenstelling van die ploegen was dus zeer divers. Ja. En er kwamen ook mensen om het leven natuurlijk. En het duurde heel lang voordat de familie uiteindelijk bericht kreeg dat er iemand overleden was.
Ja. De geschiedenis herhaalt zich eigenlijk. Hè? Toen de mijnbouw in Limburg was, toen kwamen mensen ook uit Groningen.
Ja, eigenlijk wel.
We gaan het zo meteen verder hebben over dat kanaal van Luik naar Maastricht. Waar het precies lag bijvoorbeeld, dat willen we graag weten. Maar eerst dit. Met The Next Generation was dat. En wij praten op het balkon over het boek Het Kanaal van Luik naar Maastricht. En we praten over dat boek met de samenstellers ervan, Wil Lem en Rob Kamp zijn dat. We hadden het net over de aanleg, hè, 4 miljoen kubieke meter grond. Over de mensen die het met de hand gegraven hebben. Van dat graven, er staan een heleboel foto's in dat boek. Maar van dat graven zijn er geen. Hè? Nee, werken aan het kanaal.
Dat klopt, want rond 1850 had je toen geen fotografie, tenminste niet in Nederland. Mm-hmm. En de oudste bekende foto van het kanaal is van rond 1865.
En, maar mocht er iemand zijn die de schilderijen of tekeningen of...
Welkom, ja natuurlijk. Ja. Maar in ieder geval zijn ook nauwelijks illustraties te vinden van de aanleg van het kanaal.
Waar werd het trouwens precies aangelegd?
Langs de Maas. Ja, dus parallel aan de Maas, zeg maar. ieder geval op Nederlands gebied. Men begon dus een luik, Coromeuse. En heeft zich dus zo weg naar boven gebaand, zeg maar. In april 1847 kwam men uit bij Sint-Pieter. En parallel aan de Maas ging toen door de vestingwerken van Maastricht, ten zuiden van Maastricht, langs het bad en dan zo naar het bassin. Het bassin is er dus nog steeds.
Ja. En waarom moest dat kanaal er eigenlijk komen? Waarom niet gewoon over de Maas?
De Maas was in de zomer totaal onbevaarbaar. En dan had je dus een diepgang van maximaal 50 centimeter. En daar kon je natuurlijk geen boot op laten varen. En het kanaal was natuurlijk een stukje betrouwbaarder. Dat kon je natuurlijk reguleren met behulp van sluizen. Mm-hmm. En voor een vlotte doorvaart was natuurlijk het kanaal van uitermate geschikt. En de Maas is pas eigenlijk rond 1927 gekanaliseerd eigenlijk, aangepast naar de grote overstroming van 26.
Hadden alleen de Belgen voordelen van de aanleg van het kanaal?
Voornamelijk wel.
Ja? Want het was?
Het Luikse industriegebied was aan het opkomen, de productie nam toe en die moest afgevoerd worden via de havens van Antwerpen en Rotterdam. En de enige verbinding was het kanaal van Maastricht naar Luik.
Dus ja, dan moest je eigenlijk wel. Trouwens, die boten van toen, die hadden nauwelijks een motor, hè?
Die hadden geen motor. Die werden of door de eigenaar, zijn vrouw en kinderen getrokken, of ze konden een paard huren bij een sleepdienst. Pas na de hand werd er in de buurt van Harcourt een treintje langs het kanaal aangelegd die de boten kon voortrekken. En er waren dus Citroëns met zogenaamde halftreks die je kon huren. Maar vaak was het veel te duur en werd liever de vrouw voor ervoor gespannen. Ja,
die stijgerde nog wel eens, hè?
Die stijgerde als ze op het moment dat ze dus de boot in beweging moesten
brengen. We hebben er nog een machine, in ieder geval een paard.
Ja, ja.
Als ze, die hadden achter rupsbanden? Of?
Ja, de achter rupsbanden en voor gewoon rubberbanden. En op het moment dat hij dus die boot in beweging moest brengen, dan gingen de voorwielen wel eens van de grond af.
Ja, maar als je dat realiseert, dat het gebeurt met zo'n trekker, kun je ook, hoe kregen mensen zo'n boot in beweging dan? Ik kan me voorstellen, want dat gebeurde, die boten werden getrokken.
Die boten werden getrokken, maar ik denk dat ze bij het aantrekken een paar mensen meehielpen. En op het moment dat die in een beweging is, dan kun je hem in je eentje wel verder trekken.
Mm, ja.
Ja, dan hoef je alleen de wrijving van het water te overwinnen.
Ja, maar we moeten wel aan de gang blijven.
Dan heb je het voordeel dat je op dat kleine stukje van 25 kilometer 20 bruggen en 6 sluizen tegenkomt, waar je iedere keer moet stoppen en wachten. Hem in de sluis trekken, wachten dat hij gezakt is, er vooruit trekken en weer opnieuw op gang brengen.
Ja. Maar als je dus die boot moest trekken, dat betekent ook dat je behalve een kanaal aanlegde, kwam er infrastructureel nog iets anders bij. Er kwam een soort weg bij.
Aan de beide zijden van de kanaal waren dus de jaagpaden. En daar hadden ze meer dan 7000 bomen geplant, zodat die mooi in de schaduw lagen. En zodat de mensen in ieder geval niet in de warme zon hoefden te trekken. Mm-hmm. En dat had dan het voordeel wat betreft de burgers van Luik. Die hadden daar mooie wandelpaden in de lommerrijke omgeving, vlakke paden. En bij iedere brug was een brugwachtershuisje waar een wachtkamer was, waar wat gedronken kon worden. En zo ontstond langzaam langs het kanaal een behoorlijke horeca.
Ja. Maar ja, voor je Maastricht was, kon je niet meer lopen. Zullen we maar zeggen, als er zoveel cafés waren. Het kanaal was trouwens een kort leven beschoren eigenlijk voor een kanaal. Daar gaan we het zo meteen over hebben.
Ja.
I will never let it break my heart.
Somebody Else's Lover van Total Touch hoorde u. We praten nog steeds over dat boek, Het Kanaal van Luik naar Maastricht. Het boek dat 20 november verschijnt.
Dat klopt.
En als mensen dat boek willen hebben?
Het boek is zeker te koop bij de twee winkels van de Kiekhoed in de Rijksstraat en in de Heggestraat. En in de reguliere boekhandel. In België bij het Cultureel Centrum in Vizé en het Museum in Herstal. En bij diverse VVV's.
Goed, we brengen het contact tot stand via onze website www.alleen.nl. Doorklikken naar het balkon, dat doen we na de uitzending. Ja. Waarom nog snel, waarom moest dat kanaal zo snel weer weg?
Pardon?
Waarom moest dat kanaal zo snel weer weg? Waarom werd het opgeheven?
Nou, het was eigenlijk al vanaf 1990 smal voor de steeds groter wordende schepen. Ook te ondiep. De maximale diepgang is 2,10 meter. En de maximale tonnage was 450. En de schepen, ja, die werden groter. En het kanaal, ja, men kon geen kant op eigenlijk. Hè. Links op Sint-Pieter had je de bergwand. Mm. En rechts had je de Maas. En je had natuurlijk in de binnenstad had je ook vrij weinig speelruimte. Dus,
helaas pindakaas, maar het was wel een heleboel werk geweest voor zo'n korte
ja,
tijd.
Ja, en dat is het trieste ervan, dat het ondanks veel arbeids, inzet, dat toch een vrij cool leven beschoren was. Hè.
Ja. Iedereen moet het gaan lezen, want het is een hartstikke mooi boek. Bedankt voor jullie komst naar hier en zometeen om 10:30 precies is er het L1 Radio Nieuws.
Balkon van Limburg. Dit is L1.
Gezellig en prijsbewust winkelen doe je bij All-in-One Shopping Klooster bij Mnemazijk. Een modern shoppingcentrum met goedkoop ondergronds parkeren.